Elle, welkom bij Nieuwe Geluiden. Elle de Groot uit Volkel. Ja, jij had een hele mooie mail gestuurd naar mij. Met echt jouw levensverhaal van de afgelopen jaar, denk ik. 2 jaar, 3 jaar.
4 jaar. 4 jaar. 5. Of het hele leven daarvoor. Ja.
En jij schreef daar echt in van dat je een soort verandermoment ontdekt had. En daar gaan we het eigenlijk uitgebreid over hebben. Maar ik vind het passen, zeg maar, in deze podcast, Nieuwe Geluiden. Omdat ik merk dat, zeg maar, ja, we zitten wel echt in een change, heb ik het idee. Er gaat wel echt iets veranderen op dit moment. Sommige mensen ervaren moeheid, er zijn burn-outs, er is chaos, er is onrust. Mm-hmm. Heel veel mensen willen graag terug naar het oude. Maar ja, ik denk dat dat dus niet kan. Dus er is wel echt iets aan de hand met ons. Maar ik vind dat mooi. Ik vind dat een mooi moment waarin we nu leven, zeg maar. Mm-hmm. Het is niet zomaar een tijd van verandering, maar een verandering van tijdperk. Dat voel ik echt heel sterk. En ik heb nu meerdere podcasts gedaan. En ik had het idee dat ik een beetje te hoog over begonnen was. Dus iets te diep meteen op allerlei zaken over het leven en mensen. Maar dat geeft verder niks. Het zijn ook hele mooie podcasts geworden. Mm-hmm. Maar nu dacht ik van, laten we iets meer hands-on doen. En iets meer gewoon dicht bij mensen waarin ze die verandering echt ervaren hebben. Want het kan misschien weer inspiratie zijn voor andere mensen. Ja. Want jij bent orthopedagoog.
Ja, nou, daar wil ik meteen op aanhaken, want ik ben orthopedagoog, maar ik heb voor mezelf wel besloten, zeg maar, om dat achter me te laten. Die naam heb ik ook heel lang bij me meegedragen. Het staat ook nog op mijn bord. In mijn logo zit ook nog de naam orthopedagoog, maar het voelt niet meer passend voor mij. En door er afscheid van te nemen, los te laten, voelt het voor mij ook om die periode echt definitief achter me te laten en gewoon op een andere manier verder te gaan op de manier zoals ik nu werk en aanwezig ben in deze praktijk. Maar ik neem natuurlijk wel gewoon al die ervaringen wel mee als orthopedagoog zijn. En ik zie het dan ook vooral als ja, gewoon de interesse in mensen en in het gedrag en hoe ze zich ontwikkelen en wat zich bezighouden. Daar staat die naam orthopedagoog ook wel voor mij. Ja.
Hey, want je hebt in de reguliere zorg, zal ik maar zeggen, als orthopedagoog. En er is een moment gekomen waarin jij liep eigenlijk tegen het systeem aan, volgens mij. Er gebeurde iets met jou waardoor je er was een verandering, volgens mij. Er is een moment geweest waarop jij jezelf bewust werd van waar ben ik mee bezig? Ja, vertel het zelf maar, want jij kunt het veel beter vertellen als ik. Maar wat was dat moment dan? Want het kan voor veel mensen misschien die ook daarin zitten, maar niet weten wat er aan de hand is. Kan het misschien een stukje inspiratie zijn?
Ja. Nou ja, ik heb sinds ik afgestudeerd ben, in 2008 ben ik afgestudeerd, toen ben ik bij een organisatie gaan werken. En heb ik eigenlijk ook tot het moment dat ik ontslag heb genomen, heb ik bij die organisatie gewerkt. Het was een hele kleine organisatie, was het toen ik daarmee begon. Die is heel erg gegroeid in de jaren daarna. En ik ben daar eigenlijk gewoon in meegegaan. Dat ik altijd mijn werk altijd netjes deed. Ik deed precies wat er van me verwacht werd. Ik voerde de dingen uit zoals ze uitgevoerd moesten worden. En op een gegeven moment kwam er een coach op mijn pad. Of ja, de organisatie had die coach in het leven geroepen om bij de verschillende vestigingen langs te gaan om de collega's te coachen. En het was een intuïtief coach. Dus nu, als ik nu over nadenk, vind ik het ook best bijzonder, zeg maar, dat een intuïtief coach binnen de organisatie werd gebracht, zeg maar. Omdat het eigenlijk wel haak staat op datgene wat wij binnen het bedrijf deden. Omdat we heel erg met protocollen werkten, met regels, met bepaalde systemen. Om het allemaal volgens dezelfde manier te kunnen doen. Nou ja, een intuïtief coach die kijkt heel erg meer naar het gevoel van de mens achter het werk, zeg maar. En bij mij ging het ook voor 95% over mezelf en maar 5% over datgene waar ze eigenlijk voor kwamen, voor het leven werd geroepen, om te kijken van hoe doe je je werk, hoe is de communicatie met het kind, met de ouder. En het ging voor 95% over mezelf. En ik kan me ook nog goed herinneren, de eerste sessie die ik met haar had, is dat zij, had zij natuurlijk al lang in de gaten. Want ja, dat voelt ze, dat weet ze van oké, wie heb ik tegenover me zitten aan de tafel? En ik moest gaan staan en ze tikte me tegen mijn schouder aan met als gevoel dat ik omviel. Gewoon letterlijk. En dat was voor haar een teken van, okay, nou ja, Ellie, jij zit gewoon veel te veel in je hoofd. Maar dat was wel voor mij om me er bewust van te worden wat er met mij gebeurde. Op het moment dat je in je hoofd zit en niet met beide benen op de grond staat, ja, dan val je gewoon letterlijk om. Dan sta je niet in je eigen kracht. En heeft wel een heleboel losgemaakt om gewoon mezelf te bewust van te worden. Ja, maar wie ben ik nou eigenlijk? Hoe handel ik? Hoe denk ik? Hè? Hoe denk ik vooral? Ik ben al iemand heel erg geweest van het analyseren. En dat past ook heel erg goed, ook binnen die organisatie. Want je lost eigenlijk, hè, puzzelstukken op van, okay, wat is er met het kind aan de hand? En je gaat je informatie verzamelen om er uiteindelijk een soort van koppelende puzzel van te maken. Okay, dit is er met jou aan de hand. We geven jou dus die diagnose.
En dit labeltje krijg je.
Ja. En dat merkte ik ook, dat me dat tegen begon te staan. Omdat om iemand te zeggen van, heb je ADHD, je hebt autisme, je hebt dyslexie. Ik geloof ook wel in dat ze bestaan, dat het bestaat. Hè? Dat het mensen ook al verder kan helpen, omdat je dan weet, okay, in welke hoek of in welke richting moet je gaan zoeken. Maar er is meer dan dat, dan alleen zo'n label. Er is ook nog een mens achter zo'n label. En wie is die persoon echt die daarachter achter dat labeltje zit? Dus ja, die bewustwording daarin is wel heel belangrijk voor me geweest. En dat is natuurlijk een proces van jaren. En het blijft ook altijd een proces natuurlijk. Maar het heeft voor mij wel een kanteling in gang gezet, doordat ik ben gaan voelen en gaan ervaren van, ja, maar ik pas niet meer in dit bedrijf. Juist omdat ik ook ging ervaren dat ik ook gewoon heel gevoelig ben voor de mensen die tegenover me zitten. Maar ook vooral gevoelig voor het systeem die je ergens in vast wil houden en vast wil zetten waar ik niet in pas. En dat je het gewoon veel meer, en dat contrast is nu zo groot met wat ik nu doe, dat ik het gewoon heel erg op mijn eigen manier mag doen en kan doen. Gewoon in wat er in me omhoog komt. Dat ik gewoon 's ochtends bewijs van, en dat ik wel mijn afspraken heb. Dat ik nu kan bedenken, oh, vandaag heb ik daar zin in. Ik heb daar zin in. Ik ga daar aan werken. Dat laat ik los. Dat is niet voor nu. Dat doe ik op een andere manier of op een ander moment. En op het moment dat je heel erg vast zit in zo'n bedrijf en in zo'n systeem, dan moet het allemaal op tijd, een uur en binnen zoveel weken afgerond zijn. Terwijl als je dat los zou laten, dat er dan gewoon hele andere dingen kunnen gaan ontstaan. Omdat het dan gewoon ontstaat met datgene wat er naar voren mag komen.
Ja, want kun je dan nog eens terug naar het moment. Kijk, we zijn allemaal natuurlijk, ja, zitten in die rat race, zeg maar. Mm-hmm. Dus we werken en we houden ons aan de systemen, de protocollen en de procedures. Mm-hmm. En we na een dag werken zijn, nou, we hebben lekker hard gewerkt. En
we hebben veel gedaan.
Hoppakee, ik heb weer een goede dag gehad, weet je wel. Maar uiteindelijk gaat dat dus toch wreken dan op een of andere manier bij jou. Kun je dat moment nog herinneren dat je dacht van, iets klopt er niet?
Nou, dat gevoel had ik al wel langer. Dat ik het gevoel had van, okay, dit is niet mijn plek meer. Maar ik kon er niet meteen uitstappen. Ik had daarvoor iets nodig om me daarvan los te kunnen maken. Want het is natuurlijk wel allemaal heel veilig en heel comfortabel als je gewoon iedere maandagochtend weer gewoon naar je werk toe kan. Hè? 3 dagen in de week werkt, hè, als moeder zijnde. Dat je wel die ritme en die regelmaat daarin hebt. Maar ik had wel iets nodig om me daarvan los te maken. En ik was ondertussen de laatste jaren ook wel bezig met mijn eigen praktijk om die op te zetten. Dat liep dan naast elkaar, maar het liep eigenlijk ook helemaal niet naast elkaar. Want het waren eigenlijk 2 totaal verschillende dingen. Ik had echt het idee of met het ene been in baan- en loondienst en de andere bij mijn praktijk. Maar waar 2, het wringde met elkaar. Ik denk, dit wil ik niet meer, want het klopt gewoon niet. Hè? De manier waarop ik wil werken binnen mijn praktijk, zo wil ik werken. En dat past niet binnen de manier waarop we binnen de organisatie werken. Maar ik had daar dus iets voor nodig om me daarvan los te kunnen maken. En dat was echt de zwangerschap van mijn dochter in 2019, toen ik daarvan zwanger was. Dat ik ook echt zei van, okay, na mijn verlof kom ik niet meer terug. Ik ga het loslaten. En dat heb ik wel nodig gehad om ook daadwerkelijk die stap te kunnen zetten om me daarvan los te kunnen maken. Want dat is natuurlijk hartstikke spannend op het moment dat je zegt van, ik laat het ene los en ik ga volledig voor het andere, zonder dat je weet wat je ervoor terug gaat krijgen. En ik weet nog, ik kan me nog één ochtend herinneren dat ik echt huilend naast mijn bed stond van, ik wil dit gewoon niet meer. En ik was toen al mijn dagen aan het aftellen van hoeveel dagen het me nog kostte, zeg maar, voordat mijn verlof in zou gaan.
Zwangerschapsverlof,
ja.
Wat kun je dan nog terug naar het moment van, je zegt, ik wil dat niet meer. Hè? Maar ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen in bedrijven, organisaties werken en instituties die misschien niet eens tijd hebben om daarover na te denken. Maar mm-hmm. Het lichaam geeft dat natuurlijk uiteindelijk wel een keer aan.
Ja.
Wat was dat bij jou? Wat begon je te irriteren, zeg maar? in dat systeem? Wat merkte je?
Dat er niet naar het gevoel geluisterd werd. Of dat daar geen ruimte voor was en geen tijd voor was. Omdat het allemaal zo vastgezet was van oké. Ja, en daar was niet één specifiek moment voor. Dat ga je opstapelen. Je begint meer steeds meer signalen te krijgen en op te pakken van oké, hier heb ik weer iets waar ik eigenlijk niet achter sta. En dat was niet een vast moment, maar wel dat die bewustwording zeg maar bij die coach die ik had, dat heeft wel het een en ander in gang gezet. Dat je langzaamaan die vlek van hoe je niet wil, daar begin je dan ook steeds meer van te zien en te voelen, hier hebben we weer zo'n moment dat ik denk van oké, dit klopt niet, dit past niet, dat past niet bij mij.
Ja, want als ik het goed begrijp, dan was jij met die kinderen, jij bood hè, als orthopedagoog hulp aan die kinderen, ja. Maar het moest volgens een bepaald stramien. Dus het was een wetenschappelijke benadering, zeg maar. Hè?
Ja.
Terwijl jij zelf dacht van, maar wacht eens, als ik het zo zou doen, ik voel namelijk dat ik dat liever zo doe, maar dat mocht dus niet.
Nee, ik merkte het vooral, hè, als een voorbeeld te nemen, ik werd dan ook als dyslexiebehandelaar en... sinds een aantal jaar heb je daar dan ook een bepaald protocol voor, dat er bepaalde dyslexieleerlingen daar uitgepikt worden, die dan de behandelingen ook vergoed krijgen. En daar ligt dan een heel protocol achter van oké, als je dat traject ingaat, dan komt er dit en dit en dit, komt er dan allemaal aan bod. Die regels ga je oefenen, die leestechnieken ga je inzetten. Terwijl ik, als ik dan op school bij een kind in een behandelruimte zat, dan voelde ik gewoon, we moeten niet beginnen met het lezen en met spellen te oefenen. We moeten gewoon eens gaan kijken om ervoor te zorgen dat je lekker in je vel gaat zitten. Hè? Dat je hoofd leeg is. Hè? Dat er alles wat er in je hoofd zit, dat het eruit is. Dat je je eerst gaat ontspannen en dat we dan daarna gaan kijken. Nu gaan we echt met het lezen en het spellen oefenen. Dus dat ik dan zelf een ontspanningsoefening deed. Terwijl dat staat niet in het protocol. Dus dat mag niet, dat kan niet. Maar dat deed ik wel. Omdat ik gewoon voelde, dit heb jij nu nodig. We moeten dat lezen en spellen gewoon loslaten. Gaan we dat doen? Of ik ga jou eerst een tekening laten maken. Omdat ik dat ik kan zien wat er bij jou speelt. Zodat ik daarop aan kan haken in wat jij nodig hebt qua gesprek. En daarvan merkte dat begint te wringen. Ik kon mijn eigen ding er niet in leggen om te zien van jij hebt dit nu nodig. Dus dan ga ik dat nu doen.
Dus eigenlijk was je een soort robot eigenlijk.
Ja, eigenlijk. Want je werkt gewoon iets af. En er is natuurlijk wel ergens enige bewegingsruimte wel in. Maar niet veel.
Maar je had het natuurlijk gewoon kunnen doen. Want je was alleen met het kind altijd.
Ja.
Ik zou zeggen van, had lekker je eigen sausje eroverheen gegooid? Of word je dan toch afgerekend?
Afgerekend, want alles moet tegenwoordig geregistreerd worden. En gedocumenteerd worden wat je doet en hoe je het doet. En met wat je hebt gewerkt. En daar wringt het.
Tja. Want ik kan me voorstellen, dit verhaal klinkt voor mij zo van de praktijk, zeg maar. Mm-hmm. Hè? Zie jij, ik bedoel, niet iedereen zal een eigen coachpraktijk gaan beginnen.
Nee.
Wat is daar een oplossing in, denk je? Hoe zie je dat voor je? Hoe gaan we dan in de toekomst dit soort problemen oplossen? Waar mensen die vastlopen, die worden er moe van, die raken in een stress en een burn-out. Maar en dan? Hoe dan? Hoe kunnen we
het fixen? Ja, weet je, uiteindelijk heeft, waar het uiteindelijk altijd allemaal weer op terugkomt, is dat het gewoon een geldverhaal is. Het moet bekostigd worden. En op het moment dat je het bekostigt en in protocollen giet, dan heb je het idee, ik heb er de regie over, dus ik weet waar het naartoe moet. Het moet daar naartoe, dus dan gieten we het in een protocol, dus dan gaat het daar ook naartoe. En daar zit een heel geldverhaal omheen. Maar wat als je dat loslaat en de mensen het zelf laat doen, op hun eigen weg, een eigen manier. Hier heb je de tijd en het geld en doe maar op je eigen manier.
Oeh, dat is eng.
Dat is eng, want dan weet je niet waar. Dan verlies je de controle, dan verlies je de regie, dan weet je niet waar het naartoe gaat. Want het kan heel goed een andere kant op gaan. Misschien heeft die persoon wel helemaal geen lezen- en spellingsoefeningen nodig, maar heeft ze totaal iets anders nodig, waardoor het veel mooier en veel beter tot bloei komt. Maar dat is die controle en de regie loslaten.
Ja, ja.
En als je dat doet, dan kunnen er heel veel mooie dingen aan ontstaan, dat je het niet van tevoren bedenkt hoe het gaat lopen, hoe het maar gaat lopen, maar dat je het gewoon loslaat.
Ja. Maar eigenlijk, als ik jou zo hoor, dan beginnen bij mij allerlei radertjes nu te draaien, waarvan ik denk van oké, maar we zijn juist enorm doorgeslagen in het regelen en procedureren, of procedureel alles in kaart brengen, om de controle te houden.
Ja.
Nou, daar gaan we never nooit meer loslaten, toch? Ik zie dat nog niet gebeuren. Zou het dan zo kunnen zijn misschien dat wat jij nu meegemaakt hebt... Van dat je langs je bed staat en denkt van... nee, ik wil het niet meer.
Ja.
Misschien moet dat gewoon nu gebeuren. Misschien moet dat dan ook maar gebeuren. Dat we allemaal uitvallen. Of allemaal, maar in ieder geval een groot deel. Er zijn zelfs al in Amerika is een beweging... die allemaal hun baan opgezegd hebben. Ik weet niet of je er iets van gehoord hebt.
Heb ik niet van meegekregen.
Ik ben de naam even kwijt. Maar dat zijn, die hebben dus massaal ontslag genomen.
Ja.
In Nederland kampen we nu met heel veel personeelstekort. Wat denk je? Zou toch een soort extra chaos nodig zijn om ons doen in te zien van... we moeten nu kappen met al die regeltjes en procedures. Laat de mens gewoon weer mens zijn en laat het vanzelf ontstaan. En geef inderdaad gewoon budget om het te regelen.
Ja.
Maar wel vanuit een soort eigen motivatie, een innerlijke drive, weet ik veel. Hoe zie jij dat? Zijn we daartoe in staat, denk je, als mens?
Ik vind dat lastig.
Nou ja, kijk naar jezelf.
Ik heb het bij mezelf ervaren. En ik denk wel dat het wel als een druppel is die steeds groter wordt. Op het moment dat diegenen die dat hebben meegemaakt en hebben ervaren, zoals ik, dat uitdragen aan anderen, om anderen daarin te inspireren, om bij zichzelf na te gaan, dat het wel een druppeleffect kan zijn. Of dat het kan uitbloeien tot iets veel groters en iets veel krachtigers. En die hele situatie in 2020, 2021, tot nu heeft natuurlijk heel veel in gang gezet. Maar je merkt ook wel dat er wel heel veel voor nodig is om dat door te kunnen zetten, om dat door te kunnen pakken. En dat er wel heel veel mensen wel gewoon al wel wakker geschud zijn. En ik denk dat nu sta je natuurlijk wel op een heel ander punt dan begin 2020. En dat er wel heel veel mensen wel meer wakker zijn geworden. Maar ja, zo'n tafereel zoals in Amerika, ik zou het wel aanmoedigen. Maar ik ben dan ook weer niet zo iemand die dat zou initiëren. Ik ben iemand die daar wel in meegaat en gaat voelen, oh, dit is wel iets wat aan me trekt en wel ontzettend interessant klinkt. En laten we daarin de krachten dan wel bundelen. En je hebt daar dan wel de mensen voor nodig die daarin voorop gaan staan. En ik voel ook wel meteen bij mezelf dat ik niet dan degene zal zijn die daarin voorop gaat staan. Nee, dat hoeft ook niet. Maar ja, wat als dat zou gebeuren?
Tja. Nou ja, ik denk in het klein, wat jij dus meegemaakt hebt, dat is denk ik al een heel mooi voorbeeld. Ja. En vooral, ik werk zelf ook veel in de zorg, hè, en, om films te maken en dat soort dingen. Dus ik ben altijd de persoon die heel makkelijk kan kijken naar die organisatie, omdat ik er zelf niet werk. Dus dan zie je dat soort dingen ook heel erg,
hè,
die procedures en protocollen. En dan denk ik soms ook wel eens van, ja, de mensen aan het bed, zeg maar, daar waar het echt over gaat, die hebben dus ook die vrijheid bijna niet meer om lekker vanuit zichzelf met die patiënt aan de gang te gaan. Dat kan nog wel, maar het is wel heel veel gecontroleerd. En dat is eigenlijk wel heel jammer.
Ja.
En er komen steeds meer managementlagen, waardoor ook dat frictie geeft.
Ja.
Want dat zijn eigenlijk, ja, je zou het bijna niet mogen zeggen, maar het zijn eigenlijk bijna nepbanen, hè? Ja, toch?
Ja, en dat maakt het ook zo wringend, zeg maar, dat er van bovenaf iets opgelegd wordt en dat het dan langzaamaan doorsijpelt naar beneden. Maar jij bent op de werkvloer, ben je uiteindelijk degene die het uit moet voeren en je weet gewoon al dat het gewoon niet werkt en niet koppend is. Op het moment dat het langzaamaan zo naar beneden komt gecijpeld, dat je denkt van oké. Maar ja, zij zijn niet diegene die het op de werkvloer gaan uitvoeren.
Het zou juist van jullie uit moeten komen.
Ja.
Van beneden naar boven.
Ja.
Bottom-up.
Ja.
Van, hey, zullen we het nou eens zo gaan doen?
Ja.
En de grap is alleen, dan heb je geen managers meer nodig. En daar zit het probleem.
Ja.
Alleen een meewerkend voorman zou je dan moeten hebben. Of vrouw. Toch?
Ja, iemand gewoon samen. Ik bedoel, als je het samen inderdaad op de werkvloer creëert, van dit zien we gebeuren, dit moet gebeuren, heb je het weer over dat verhaal van het allemaal loslaten. En hier heb je de tijd en het geld en regel het maar met z'n allen. Zie maar wat er moet gebeuren en hoe het moet gebeuren. En ja ga maar doen wat jij denkt dat het nodig is.
Ja, ja. Wat ik trouwens ook wel heel bijzonder vond wat jij in jouw mail schreef. Toen zei je van... ja, wat als mensen me echt gaan zien? Wat als ik tevoorschijn kom? Dat vond ik wel een hele mooie zin. Wat bedoel je daar nou precies mee?
Dat mensen echt zien hoe je bent, zeg maar. En dat het... Het is een heel kwetsbaar proces, zeg maar. Hè? Omdat je... je wordt groot. Hè? En je komt op een gegeven moment op dat punt. Voor mij was dat dus met die coach. Dat je denkt, ja, maar zo ben ik eigenlijk helemaal niet. Er zit iets van binnen wat naar buiten mag komen. En dat zit natuurlijk in je diepste kern. En dat is wie jij daadwerkelijk bent. Dat is, hè, je bestaansrecht is gewoon, dat is je bestaansrecht. En op het moment dat dat naar buiten komt, want je kunt natuurlijk heel goed in staat zijn om allemaal maskertjes op te zetten en mee te gaan met de massa. Maar als jij daadwerkelijk diep van binnen laat zien wie je bent en hoe je handelt en dat je veel intuïtiever bent dan je, dan mensen altijd van je gedacht hebben. Dat is die kwetsbare kant die mensen dan kunnen gaan zien. En als je daar dan voor jouw gevoel, want het speelt allemaal af ook in je hoofd, van die gedachten en die oordelen, is allemaal, hè, van jezelf. Hè, als dat dan iemand daarover gaat oordelen, ja, dan kun je je afgewezen voelen. En dat is, ja, dat is niet wat we willen natuurlijk.
Zit daar de angst dan?
Daar zit dan de angst. De angst om afgewezen te worden op, hè, als je op het moment dat je jezelf echt laat zien. Ja. En dat gaat natuurlijk steeds beter, maar dat is wel een proces. En ook een proces die je, wat je jezelf moet gunnen. Het is niet van op een of andere dag is dan natuurlijk geklaard.
Maar eigenlijk is dat toch hartstikke raar. Als ik jou nou zo hoor praten, en ik herken het overigens bij mezelf ook. Mm-hmm. Want die podcast was voor mij ook best eng om te doen. Want ja, dan ga je een hele andere kant op. Ja. Wat zouden dan
zouden mensen daarvan kunnen doen?
Mijn klanten daarvan denken en dit en dat. Ja. En weet je wel. Nou, maar goed, op een gegeven moment heb ik dan toch die stap gezet. En ik zeg al, in het begin was het een beetje hoog over. Maar uiteindelijk komt er een moment dadelijk dat het keert, denk ik. Dus wat jij nu, waar, of jij en ik dan bang voor zijn, zeg maar, van om je hele echte van binnen te laten zien. Maar dat is toch eigenlijk wie we zijn, denk ik dan. Hoe maf is het dan?
Dat je daar eigenlijk voor moet verantwoorden.
Ja,
dat je doet.
Dat is toch vet maf, of niet? Ja. Dat snap ik dus echt
moet,
helemaal
het
niks.
Het moet normaal zijn om jezelf te laten zien.
Ja, maar het wordt dus als raar. Oh, dat is zweverig. En oh, die is daarmee bezig.
Ja.
Nee. We willen juist dat iedereen zichzelf is.
Ja. Ja, en ik heb ook altijd gedacht dat er twee mensen waren. Dat er de hoofdmensen waren en de intuïtieve mensen. De zwevige en de. Maar ik heb me doen beseffen dat we gewoon allemaal gewoon hartstikke gevoelig en intuïtief zijn. Maar dat we dat weggestopt hebben met de mensheid. En als dat inderdaad naar boven komt, dan is het veel mooier ook terug te komen op je vraag van wat is er voor nodig? Als we veel meer die intuïtieve kant bij de mensen gaan raken. Ik denk dan heb je het ook echt van binnenuit te pakken. En dan hoef je het ook allemaal niet van bovenaf te gaan doen. Als mensen gewoon, als we die intuïtieve kant en gevoelige kant meer gaan voeden, dan komt het vanzelf. Dan gaan mensen het anders aanpakken en het anders doen.
Ja, want je ziet het bij kinderen eigenlijk al heel mooi. Hè? Jij werkt natuurlijk heel veel met kinderen. Ja, tegenwoordig werk je met ouders. Hè?
Ja.
Waarom eigenlijk geen kinderen meer? Want ben je daarmee gestopt dan?
Omdat het begint ook vaak bij de ouders, zeg maar. Op het moment dat je ouders daar bewust van maakt van wie ze zijn en dat ze veel gevoeliger mogen zijn, intuïtiever zijn dan ze denken, dan sijpelt dat ook door naar de kinderen. Dan gaan ze ook heel anders naar hun kind kijken. Want de kinderen zijn eigenlijk gewoon ook genoemde spiegels van wie je bent en hoe je bent. Op het moment dat ik een hele rustige, fijne, relaxte dag en flow heb, dan zie ik dat meteen terug in mijn gezin tussen mijn kinderen. En ik heb ook altijd gezegd dat de derde die geboren is, die is van maart 2020, dat is echt een sponsje. En dat is echt ook gewoon, die lacht 95% van de tijd. Maar de 5% van de tijd dat ze niet lacht, nou, dan mogen we bij onszelf te raden gaan van oké, maar waar zitten we eigenlijk met onze aandacht en onze energie? Want dan klopt er iets niet. Want zij weerspiegelt echt van hoe het met ons binnen het gezin gaat.
Ja.
En de middelste, ja, die gooit het er meteen allemaal heel erg uit. Dus heel explosief en heel aanwezig. En de oudste is meer en binnenvetter. Als zij wat stiller wordt en teruggekeerd in zichzelf, ja, dan kunnen we ook bij onszelf te raden gaan van, zijn we wel allemaal onszelf en zitten we niet te veel in ons hoofd?
Is ons dat aangeleerd, denk je dan?
Het in ons hoofd zitten.
Ja,
het wordt wel van vroeg af, wel van jong af aan, wel erg heel erg meegenomen dat we op een bepaalde manier moeten denken en handelen. Want er wordt ons niet geleerd van sta maar eens op en ga je bij jezelf maar eens naar, hoe voel je je vandaag eigenlijk? Waar heb je vandaag zin in? Dat wordt ons niet aangeleerd. Nee, pak je schrift, pak je boek, sla hem open en begin op pagina 5 met die opdracht.
En vandaag moeten we dit en dit doen.
Ja.
Ja. En nu beginnen, allemaal tegelijk.
Ja.
Ja. Ja.
En daarom vind ik het ook zo fijn om dan gewoon lekker hier in mijn eigen praktijk te zitten. Om eerst eens te beginnen met, oké, waar heb ik vandaag eigenlijk zin in? Wat gaan we doen vandaag? Daar gaat de aandacht naar uit.
Ik vind het trouwens wel heel mooi wat je net zegt. Ik zat heel erg op het spoor van, als het gaat om onderwijs, dan moeten we met de kinderen beginnen.
Ja.
Maar jij pakte de andere kant. Dat is ook heel erg mooi, hè? Want de kinderen die al in de problemen zitten, daarvan ga je met de ouders in gesprek.
Mm-hmm.
En daar breng jij ze bij, wat er nou eigenlijk is om voor die ouder ook weer terug te komen in hun eigen gevoel, zeg maar. Mm-hmm. Waardoor ze dat kind beter gaan begrijpen.
Ja.
Ja, dat is ook wel een hele bijzondere aanpak eigenlijk wel. Wat merk jij nu terug bij die ouders, zeg maar? Wat is het moment waarop je ze in hun gevoel kunt brengen weer? Hoe doe je dat?
Nou, ik gebruik daar ook mijn Reiki-behandelingen voor. Omdat het natuurlijk een hele mooie tool is om gewoon alleen maar puur te mogen ontvangen en gewoon een moment te zijn. Hè? Want ze komen dan bij mij op de behandeltafel liggen. En ze hoeven alleen maar te gaan ontvangen en te gaan ervaren wat er eigenlijk in hun lichaam gebeurt. En om bepaalde sensaties op te gaan merken in hun lijf en in hun lichaam. En dat er dan ook, dat ze dan gaan ervaren van het moment, hè, dat ik bezig ben, bijvoorbeeld ook met hun hoofd, dat ze gaan merken, ja, mijn hoofd, die wordt gewoon leger. Ik merk gewoon dat er een bepaalde lichtheid optreedt en dat alles wat daar vast zit, dat gewoon wegstroomt. Dat het weg mag stromen en dat ze dan ook hun lichaam beginnen te voelen dat het warm wordt op bepaalde plekken. En dat ze dus letterlijk voelen dat die energie weer begint te stromen. Want dat is wat er gebeurt. Op het moment dat je heel erg in je hoofd zit en nadenken bent, dan stroomt je energie niet lekker door. Op het moment dat je in je kracht staat, je lekker voelt, dan stroomt jouw energie weer. En dat zijn dan punten om te ervaren als ze bij mij zijn van oké, ik voel me lichter. Ik kan weer helder over dingen nadenken. En dat het allemaal misschien niet zo erg is dan ze van tevoren hebben gedacht. Dat ook verhalen zijn die in je hoofd afspelen. En dat ze gewoon voelen van oké, wil ik die keuze wel maken of wil ik die keuze niet maken? Nou, ik doe ook wel eens ooit een hele mooie oefening. Dat was iemand die bij mij in de praktijk kwam en die zat in een burn-out. En die vroeg zichzelf af van oké, ja, ik ga weer aan het werk. Want je hebt natuurlijk, je bespreekt met je bedrijfsarts, je gaat een plan maken om weer terug te komen op je werk. Want dat is het uiteindelijke doel van zo'n bedrijfsarts. We gaan jou weer terugbrengen in de situatie waar je eigenlijk weer zat.
Ja, voor de volgende burn-out.
Ja, nou ja, en zij dacht ook, ja, ik ga ook volgende week weer aan het werk. En toen dacht ik, nee, we gaan een paar stappen terugzetten. We hadden twee blaadjes gemaakt waarop de ene stond van oké, ik ga weer terug naar mijn werk. En op het andere blaadje stond van nee, ik ga nog niet terug naar mijn werk. En dan mocht ze gewoon eens op gaan staan om te ervaren wat het doet op het moment dat je op het blad staat van oké, ga weer terug naar mijn werk, wat het met je doet. En ze wist niet wat op de blaadje stond. Dus je kunt met je hoofd, hè, je hoofd kan natuurlijk wel, ik denk dat ik nu op dit blaadje sta. Maar je lichaam mag gaan aangeven waar jouw behoefte ligt. Je mag gaan leren luisteren naar de signalen van je lijf. Wat doet het op het moment dat ik de keuze maak, ik ga weer terug naar mijn werk? Nou, ze kreeg het benauwd, ze kreeg het warm. Er kwam een bepaalde spanning kwam op zich, voelde ze. En ze voelde, nee, dit is niet de keuze die ik wil maken. Ging ze op het andere blaadje staan en ze voelde de rust. Hè. Ze voelde ook een opluchting. Als ik hierop voor kies, dan kies ik voor mezelf. En dat was dus het blaadje waarop stond dat ze nu nog niet terug zou keren naar haar werk. Terwijl haar hoofd had gezegd, ik ga wel nu terug naar mijn werk.
Ja. Want dat was dan een conditionering of zo. Van ik moet.
Ja, ook dat. Ja. Ook dat.
En mijn collega's.
En de bedrijfsarts zegt van oké, het is nu weer tijd om langzaamaan jouw werk weer op te gaan bouwen. Dus dan word je ook weer meegenomen in waarvan we denken dat moet. Terwijl eigenlijk je lijf en je lichaam gewoon totaal iets anders aangeeft waar je behoefte aan hebt. En dat ze het ook gewoon letterlijk gevoeld heeft waar ze behoefte aan heeft.
Tja. Bijzonder. Ja. Hè? Ja. Hey, als je nou kijkt naar wij als mensen, zeg maar, hè, heb je dan ook een wat verscherpter idee gekregen misschien over wie zijn we dan inderdaad? Wat zijn wij eigenlijk? Hè? We zijn natuurlijk van alles is, denken we wel dat we zijn en mm-hmm. dat we heel individueel zijn en materialistisch en dit mm-hmm. en dat. Maar is dat wel zo? Hè? Wat denk jij wat nou eigenlijk de pure mens is, zeg maar?
Liefde.
Liefde.
Liefde. Dat het gewoon allemaal precies is zoals het moet zijn. En dat ieder voor zich, ieder in zijn eigen proces ook datgene meemaakt wat er moet zijn. Maar dat we ook met het collectief allemaal meemaken zoals het moet zijn. Dat het allemaal vanuit liefde mag gebeuren. En dat het ook gewoon gebeurt met een reden. En dat je het ook nodig hebt om wakker geschud te worden. En dat de ene ook eerder wakker geschud wordt dan de ander. En een ander wordt misschien wel helemaal nooit wakker geschud, zeg maar. In dat het gewoon allemaal zo is zoals het is. En dat we liefde zijn.
Nou, wat is dan die liefde dan?
Dat het gewoon goed is zoals het is. Dat het kloppend is. Dat het zo mag zijn. En ook als het niet fijn is, dat het dan ook goed is. Want dan ligt er ook een les in verscholen.
Maar ik vind dat nog wel abstract. In de zin
is
van,
abstract, hè? Ja. Nee, het is behoorlijk abstract.
Ik kan me voorstellen, als je dat zo hoort, dan denk je, ja, oké, okay, en? Maar hoezo dan? En ja, laat ik het zo zeggen van, ik denk dat deze tijd zich ook kenmerkt door, ja, dat vind ik heel sterk. Van, ik zie wel een beetje waar we naartoe gaan, zeg maar. Of een beetje. Eigenlijk zie ik het helemaal. Alleen, het is zo bijna dat je denkt van, ja, maar in de huidige situatie gaan we daar nooit heen, want dat kan gewoon niet. Maar ik blijf hoopgevend. Alleen, jij zegt dan, hè, alles is liefde, maar dan wordt dat heel snel verward met liefde in de zin van, dat is weer verstandelijke liefde, hè? Maar jij bedoelt dat als iets heel puurs dan of zo? Iets...
Ja, dat je gewoon voelt dat het klopt. Dat het goed is. En dat is ook...
Ja, word je dan gestuurd dan eigenlijk als je het loslaat dan? Hoe moet ik dat zien?
Nou, ik ben ook wel heel erg van het universum en de signalen op je pad zien. En erop te vertrouwen dat het ook gewoon dat het ook goed komt. Maar vaak hebben we daar ook heel veel ongeduld in. Want we willen het dan meteen het liefste dat het morgen al gebeurt. Maar wat nou als het pas over een jaar gebeurt of over 5 jaar gebeurt? Om dan toch dat vertrouwen te hebben dat het dat je datgene op je pad krijgt wat je op dit moment nodig hebt. En dat is dat vertrouwen, dat liefde en dat geduld wat je mag ervaren. Zodat je gewoon weet, oké, het komt goed.
Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het hele verstandelijke heeft zo de overhand genomen. Dat we dat zijn gaan geloven.
Dat je het probeert te sturen.
Ja, ja, je wil het eigenlijk sturen via je verstand.
Ja.
Maar als je het niet meer zou sturen en je luistert gewoon naar je signalen. Je lichaam geeft die signalen af. Dan moet je dan voelen. Hè? Maar dat is fijn als je dat dan gaat voelen.
Ja.
En dan zeg je dus eigenlijk bijna van, dan wordt alles gewoon wel oké geregeld.
Ja.
Alleen we labelen het vaak misschien als, shit, nou is dit gebeurd. Maar dat had dus een reden.
Ja.
Ja. Dat is wel grappig, toch?
Ja.
Maar jij leeft dus nu helemaal zo?
Ja, zoveel mogelijk. Zoveel mogelijk. En ik breng me er dan ook weer. Ik word me daar met mijn leven is zo. Ja, de momenten dat ik denk van oké, het gaat allemaal lekker. Toen je denkt van ik zit niet lekker in mijn vel. Van wat zit er achter? Wat gebeurt er? Er speelt iets waar je dan op dat moment dat je er middenin zit, dat je denkt van oké, ik kan me de vinger niet op leggen. En dat je dan weer merkt, oké, ik heb er weer een les uitgehaald. Ik ben er weer. En ik zit weer vol in die liefde. Dus het is ook een illusie om te denken dat je altijd 100% van de tijd helemaal in je hoofd, in je lijf zit. Nee, daar ook die bewustwording is daar wel heel belangrijk in. Om je daar bewust... Maar waar zit ik? Waar in die golfbeweging zit ik nu eigenlijk? Om jezelf dan ook weer liefdevol terug te brengen naar zo dicht mogelijk voor je bij jezelf. Bij je eigen lijf, bij je eigen gevoelens, bij je eigen intuïtie.
Hey, en als nou grote delen van de mensheid, zeg maar, hè, als je dan ook dat besef gaan krijgen dat het zo werkt. Ja, die moeten ook allemaal geholpen worden, maar dat kan dan niet, denk ik dan. Of kan je dat ook op je eigen houtje doen? Ik bedoel, de laatste is gekscherend wel eens een keer iemand gezegd van, oh, tegenwoordig, kijk maar op LinkedIn, iedereen wordt coach. Er zijn eigenlijk meer coaches dan weet ik veel wat.
Ja.
Hoe dan, weet je wel? Maar dat waarschijnlijk is dat dan dus nodig in deze tijd.
Ja.
Om toch al die mensen die veranderingsprocessen nu meemaken, om die te helpen dan? Of hoe moet dat zijn?
Ja, nou ja, dat... Je kunt ook niet in één keer die omkanteling maken. Want dat kunnen we niet aan.
Nee.
Daar heeft zijn tijd ook daarin weer nodig. En net zoals mensen een burn-out krijgen, ook daarvan geloof ik dat er niet voor niks gebeurt. Want dat heb je nodig om anders naar je leven te kunnen kijken. Misschien hebben we die burn-outs ook allemaal wel nodig om één voor één die kentering te kunnen maken. Ja. En dat het zo dat de mensen zo iemand op hun pad krijgt. En ja, misschien heeft de een daar wat meer voor nodig dan de ander om uiteindelijk die omdraai te kunnen maken om meer naar zichzelf te gaan luisteren en naar de intuïtie en het gevoel. En dat je daar wel die signalen en die aanwijzingen voor krijgt. Maar die moet je ook wel op kunnen pikken. En op het moment dat je natuurlijk iemand bent die erg in het hoofd zit, dan zie je die signalen niet. Dan kun je die niet oppikken. Want je bent, voor mijn gevoel, dan ook alleen maar bezig met overleven en het sturen en het regelen.
Dat is wel mooi trouwens wat je nu zegt. Dan ben je aan het overleven.
Ja.
Dus eigenlijk is het misschien een tweedeling die je straks zei van we hebben de hoofdmensen en de intuïtieve gevoelsmensen. Ja, nou ga ik iets heel gevaarlijks zeggen. Ja. Maar zou je dan misschien mogen zeggen dat de hoofdmensen aan het overleven zijn en de intuïtieve mensen aan het leven?
Weet ik niet, want misschien leven de hoofdmensen, die leven ook wel. Er zijn ook mensen die ook gewoon gemaakt zijn om op die manier te leven en te werken. Maar ik persoonlijk niet.
Nee.
Ik niet.
En dat is ook wel weer goed dat je dat zegt, want we kunnen niet in één keer allemaal.
Nee. Om.
Dus we zullen echt ook het is geen tweedeling, want het is allemaal hetzelfde natuurlijk. Ja, ik probeer er even een beetje de vinger achter te krijgen hoe dat in de toekomst gaat. Maar dat kunnen we natuurlijk totaal niet voorspellen.
Nee, we kunnen dat willen. Maar op het moment dat we bezig zijn met het willen, dan zijn we eigenlijk hetzelfde als die hoofdmensen om het te sturen en te regelen.
Ja. Dus eigenlijk moeten we het gewoon met vertrouwen nu loslaten. En zeggen van, we zien wel wat er komt.
We zien wat er komt. En alle mensen die vanuit die liefde leven. Je kunt ook soort van lichtpuntjes zien op de aarde. Als er steeds meer van die lichtpuntjes op de aarde komen en de aarde wordt steeds meer verlicht, dan neemt het uiteindelijk de overhand.
Goh, dat is een mooie afsluitende zin, Ellen.
Ja.
Is dat misschien een mooie... Ik vind liefde nog steeds een moeilijk woord. Ik denk dat heel veel mensen daar anders naar kijken. Licht.
Licht.
Gewoon licht.
Ik ben zo'n lichtpuntje geworden. En dan mogen meerdere mensen zo'n lichtpuntje worden.
Dankjewel, Ellen.
Graag gedaan.
Mooi afsluiten.
Ja, zeker.